Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot 13. En zullen we het lezen? Hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 13. En dat begint ook inderdaad met verder. Verder, mijn broeders. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Tot zover de schriftlezing. Wel, Vader, het is uw woord. En we hebben u geprezen met onze zang, met onze gaven. In het gebed, Heer, zijn we als het ware collectief opgestegen en meegenomen in de troonzaal van de hemel. En waanden wij ons inderdaad zo in uw nabijheid. Maar eigenlijk is het andersom, Heer, dat u was neergedaald in ons midden. En dat wij konden zeggen, Heer, wij prijzen u voor wie u bent. U bent waard om geprezen te worden. Alleen al voor het wezen wie u bent, zoals u uzelf omschreven naar Mozes toe in het boek Exodus. Zo hebben wij u leren kennen. Maar er is ook iets van het duister in deze wereld, Vader. Mits dat wij u hebben leren kennen, hebben wij een vijand erbij gekregen. Mits dat wij vrede met u ontvangen hebben, is er een oorlogsverklaring gekomen van het duister. En Heer Paulus roept ons op hier om stand te houden. Mogen wij die waarschuwingen, en in deze versen en in de versen die daarna volgen, geeft hij ons de bepakking, de wapenuitrusting van u. En Heer, dit is niet om de aanval in te gaan. Dit is niet om weg te vluchten, maar om één ding, om stand te houden. Heer, mogen wij de ernst van deze woorden ook tot ons nemen. Zodat wij inderdaad ook weten wie onze vijand is. Heer, het is één ding en een groot goed wat we vanochtend ook mogen lezen. Om u te leren kennen, Heer. En de glorie van uw naam. Het onvolprezen karakter die u heeft in uzelf. En dat u heeft weerspiegeld aan het kruis in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Aan alle kanten, Heer, zijn uw eigenschappen oneindig. Ondoorgrondelijk, Heer, tot het uiterste voor ons. Wij kunnen als het ware alleen maar de zomen van uw heerlijkheid aanschouwen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wie alle rijkdom en schatten van wijsheid aanwezig zijn, de Godheid verbonden in een mens. Vader, in zijn naam komen wij tot u om te vragen of u ons wil leiden doorheen deze tekst, om te laten zien wie niet alleen uw vijand is, maar wie onze vijand is. En dat alles hier uit genade, in Jezus' naam. Amen. Wel, we weten het denk ik wel, dat degenen die de Heer Jezus Christus waarachtig willen volgen, die zullen verdrukt worden. Die zullen vervolgingen krijgen. Niemand van ons, als volgeling van de Heer Jezus, als u hem kent, als uw persoonlijke Heer en Verlosser, moet de illusie hebben dat het leven met de Heer gemakkelijk gaat worden. Nou, we zouden het soms wel wensen, hè? Is het niet dat we zeggen, Heer, zou het niet wat gemakkelijker kunnen? Zou het leven niet wat eenvoudiger kunnen? Maar wie de Heer Jezus volgt, krijgt geen gemakkelijk leven. Nee, we krijgen feitelijk het tegenovergestelde. We krijgen een moeilijker leven. Natuurlijk zitten er heel veel positieve kanten aan het evangelie. Mijn gebed noemde ik het al. Wij hebben vrede met onze hemelse Heer. Wij hebben vrede met God. Een groter goed is er niet. Maar mits dat wij vrede van God ontvangen hebben, hebben wij een vijand erbij gekregen. En een vijand, die zijn naam is Satan. Er is zo dat als wij de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke Heer, en dat is wat Paulus hier feitelijk ook schetst, worden wij als het ware in het leger van de Heer Jezus geplaatst als een soldaat en ondervinden wij een geestelijke strijd die wij voorheen niet kenden. Een strijd die Paulus hier ook zo omschrijft als in de hemelse gewesten. Een strijd die buiten ons ligt. Een strijd die wij met onze ogen niet eens kunnen zien. Die wij meestal niet waar kunnen nemen met onze fysieke observaties en mogelijkheden die wij hier hebben. Het is een geestelijke strijd. Een strijd tegen Satan en zijn horde demonen. En feitelijk wat Paulus hier doet, zo aan het eind van de brief. Je zou eigenlijk zeggen van nou, ik heb alles verteld en leef netjes, wees vriendelijk net met elkaar. En schakelt hij feitelijk aan het eind nog een keer op als een advocaat die een pleidooi aan het eind van een brief houdt. Die inderdaad zegt van verder, vergeet niet in welke strijd je gewikkeld bent. En hij geeft feitelijk instructies aan de gelovigen in Efeze om hun voor te bereiden op de strijd, om hun te sterken in de strijd, om hun te laten zien in welke strijd ze verwikkeld zijn. Hij schetst feitelijk hier de vijand. Hij geeft aanwijzingen over zijn tactiek. Hij laat zien waar we de grootste aanvallen kunnen verwachten. En hij geeft later in de versen hierna van 13 en volgend, geeft hij ook inderdaad instructies welke wapenen wij op moeten nemen. Maar u mag eens gaan naar Handelingen hoofdstuk 19. Want het is ook niet vreemd dat Paulus eigenlijk zo'n uitgebreid stuk geeft over de geestelijke strijd waar wij in beland zijn. Dat het niet vreemd is dat hij dat in Efeze geeft. Dat Paulus hier zo'n uitgebreid deel nog aan het eind aan vastplakt is niet verwonderlijk. Omdat Efeze namelijk een hele duistere plaats is. We hebben daar in onze hele lange serie over Efeze en de brief waar we nu in zitten, heb ik eigenlijk deze hoek niet zo belicht. En vandaar dat ik dacht, ik pak dat nu mee. Efeze was een duistere plaats. En dat vinden we vooral in het boek Handelingen. Als Paulus daar voor het eerst komt, om inderdaad een gemeente daar te stichten. En hij, weten we het nog, als we helemaal teruggaan naar onze studies, voor degenen die hier lang genoeg aanwezig zijn, dat Paulus bijna 3 jaar in Efeze onderwijs gegeven heeft. Er is geen plaats waar hij zo lang geweest is dan in Efeze, waar hij grondig onderwijs gegeven heeft, mensen getraind heeft, die de binnenlanden in zijn gegaan, naar Laodicea, naar Colosse. En zo gaan we naar Handelingen om eigenlijk te lezen wat Paulus daaronder vindt. En ik wil beginnen in Handelingen 19 vers 8... En we vallen daar middenin het stuk en we vinden daar eigenlijk niet heel gebruikelijk. Paulus komt aan in Efeze en gaat de synagoge in om onderwijs te geven. En hij, dat is Paulus, ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig 3 maanden lang en sprak met hem en probeerde hen, en dat gaat natuurlijk over de Joden die in de synagoge waren, te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Wel, tot zover even. Alleen al het feit dat Paulus hier 3 maanden lang in de synagoge onderwijs kon geven, is uniek. Het gebeurde regelmatig dat Paulus met een week de synagoge was uitgebonjourd. Hier 3 maanden. Dit heeft hij lang volgehouden en ze hebben hem lang getolereerd en lang geluisterd. Maar hij gaat verder in vers 9. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg van de Heere, ging hij, dat is Paulus, bij hen weg. En hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. Na 3 maanden is de weerstand, wordt groter en ze spreken kwaad over de weg. Wel, dat is de weg van de Heere Jezus Christus. Dat er verlossing alleen in hem is en Paulus legt het evangelie daar elke keer weer uit. En er komt weerstand. Hij zegt, geen probleem, ik vertrek. Ik ga wel naar een bekeerde in Efeze die Tyrannus heet en die een wat grotere zaal heeft waar hij tijdens het siesta les geeft. Vers 10. En dit gebeurde 2 jaar lang. Zodat allen die in Azië, dat is hedendaags Turkije, woonden, het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Tot zover even. En wat we hier zien is dat Paulus als het ware door de Heer bekrachtigd wordt, maar ook zijn boodschap bekrachtigd wordt, dat het een boodschap van God is en dat hij een boodschapper van God is en dus ook die wonderen kan doen. Dat zelfs zijn zweetdoek die hij gebruikte als een tentenmaker die hij om zich heen had om het zweet van zijn aangezicht weg te houden. En het woord hier over die doek om zijn middel, die Romeinse middel, dat is gewoon een schort, een werkschort die hij hoogstwaarschijnlijk aanhad als hij tenten aan het maken was, of leer aan het looien was, of daarmee aan het werk was. Maar wat zien we? Dat in het bijzonder dat deze inderdaad gebruikt worden om rond te gaan. En als dat op zieken gelegd wordt, dat de ziekten weggaan, maar ook demonen uitgedreven worden. En dit is een van de weinige dingen en de weinige keren dat we het tegenkomen. In heel weinig andere facetten, in het begin komen we dat een paar keer tegen. Maar eigenlijk in het boek van Handelingen horen we heel weinig over demonen die uitgedreven worden. Zeker zo laat in het tijdstip. Ja, in het begin zien we een enorme, je zou kunnen zeggen, opleving van wonderen. Maar naarmate de tijd verstrijkt en de kerk volwassener wordt en het woord van God meer geschreven vorm krijgt. En de apostelen inderdaad meer op de achtergrond geraken. Dalen het aantal wonderen enorm. Maar hier zien we inderdaad dat demonen uitgedreven worden. Maar het gebeurt op een wijze die wonderbaarlijk is. Maar het laat al zien dat er dus een cultuur is en een plaats waar demonische activiteit aan de oppervlakte lag. En dat lezen we ook in het vervolg, vers 13. En enkele van rondtrekkende Joodse duivelbezweerders. Nou, de duivelbezweerders is een beetje een raar woord. Het is een woord dat eenmalig in het Griekse Bijbel voorkomt. En het is het woord, en we kennen het vast allemaal, exorcist. Ja, dat is niet zozeer een duivel uitdrijver, maar het is gewoon een, zoals het hier vertaald is, een geestenuitdrijver. Demonen. Maar deze enkele rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. En ze zeiden, wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepredikt wordt. Want dit waren zeven zonen van Skefa, een Joodse hoofdpriester, of overpriester, die dit deden. Maar hier krijgen we zo'n bizar voorval. Vers 15, maar de boze geest antwoordde hen en zeide, Jezus ken ik, van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af... En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit het huis vluchten. Bizar. Maar we zien wel dat het dus inderdaad een demonische activiteit was, die niet alleen door Paulus erkend werd en zichtbaar gemaakt werd, maar ook door demonenuitdrijvers van de Joden. Nou, misschien dat kleine aanvulling, die man die hier Skefa als Joodse overpriester wordt genoemd, hoogstwaarschijnlijk had hij zichzelf de titel overpriester genoemd, want dat was een titel van aanzien. Want er is geen, de Joden waren nogal erg secuur in het noemen van een overpriester en van een hoge priester en van iemand die status had, dat ze dat vastlegden. Wij kunnen daar niks van terugvinden. Maar de kans is heel groot en het is heel aannemelijk dat hij zichzelf dit aangemeten had, om ook inderdaad zijn zonen een bepaald aanzien mee te geven. En hij had zeven zonen die inderdaad, en daar staat het woord bezweren. En dat betekent eigenlijk dat zij dus eigenlijk zeggen, wij claimen in de naam van Jezus dat je weg moet gaan. Ze zeggen eigenlijk tegen die demon, je moet uitgaan in de naam van Jezus en je moet ons gehoorzamen. Het woord bezweren betekent eigenlijk onder de macht brengen van. Maar deze ene man overmeestert die zeven. En naakt en vluchtend voor hun leven rennen ze weg. Maar dan vers 17. En dit werd bij allen bekend, zowel de Joden als de Grieken die in Efeze woonden. Zie, dit had een enorme impact in Efeze. Dit was waar Efeze voor bekend stond, maar dit kenden ze nog niet in Efeze. Dit hadden ze nog niet meegemaakt, niet op deze wijze. En wat staat er dan verder in vers 17? Een vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Heel de stad was onder de indruk van dit voorval. En dit was ook bekend, wat ik al zei. Efeze stond open, was een open cultuur voor, je zou kunnen zeggen, het bovennatuurlijke. Daar stonden ze voor open, daar stonden ze voor gekend. Een broedplaats van waarzeggerij en tovenarij. Want dat was wat ze hier poogden te doen, met magie. Met zwarte duisternis. De zwarte kunst, zoals ze dat eigenlijk ook benoemden. Dat was waar ze mee bezig waren. Paulus, die geen magie doet, die gewoon spreekt in de naam van Jezus. En ze gingen uit. Proberen deze demonen uitdrijven ze te doen met magie. Maar we zien dat eigenlijk er een enorme vrees over heel Efeze komt. Over allen die het hoorden. Maar dan vers 18 gaat het nog verder. Dit is dus die cultuur waar Paulus deze brief naar schrijft. Dit is waar die gemeente in opgegroeid is en gesticht is. Duisternis aan de oppervlak. Vers 18. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Nou, als je dit voor het eerst leest en je haalt het uit de context, dan heb je zoiets, oh, deze beleden gewoon hun zonde. Het woord hier, wat ook gebruikt wordt, de zondige daden zoals dat hier omschreven staat, is niet een belijdenis van algemene zonde. Dit is een belijdenis van hun zonden verbonden met waarzeggerij en tovenarij die ze hier belijden aan Paulus. Gelovigen. En dan zie je ook hoe sterk feitelijk de banden van het duister zijn en hoe moeilijk het is om het oude leven af te leggen. Want hier staat inderdaad, ze kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Nou, natuurlijk zit daar iets meer achter. En als er inderdaad een toverspreuk, of dat ging natuurlijk altijd over spreuken. Hè, die moest je dan ergens over uitspreken in de juiste volgorde en noem het maar, want daar waren zij ook mee bezig. Ja? Wij zeggen in de naam van Jezus, die door Paulus gepredikt wordt, dat. Dat moest dan precies zo uitgesproken worden. Maar vaak was dat in secret, was dat in het verborgene. Maar hier wordt het bekendgemaakt. En als zoiets bekendgemaakt wordt, een toverspreuk, dan wordt hij ook ongedaan gemaakt. Dus het is een twee keerzijde van de medaille. Het waren niet alleen de gelovigen die het kwamen belijden van hun zonde dat ze daarmee bezig waren, maar het was ook om op te heffen wat ze hoogstwaarschijnlijk over anderen uitgesproken hadden, of wat ze uitgesproken hadden. Maar de gewoonten zaten heel diep in het leven. Waarzeggerij en tovenarij kwamen ze hier belijden. Maar niet alleen de gelovigen, want we lezen verder in vers 19. Velen, ook van hen die de toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in de tegenwoordigheid van allen. Moet je nagaan. Dat alleen dit al laat zien dat tovenarij, zwarte magie en waarzeggerij big business was in Efeze. Er is geen andere plaats waar zo gesproken wordt over boeken en over geschriften en over inderdaad dat die bijeengebracht werden. En hier zijn dus velen. En als je dat ook gaat zien, dan hoeven dat niet zozeer alleen de gelovigen te zijn, maar ook een groot gedeelte de ongelovigen. Die het voorval van de zonen van Skefa gezien hebben en eigenlijk gewoon zo gechoqueerd zijn en geschrokken dat ze zeggen van, maar wacht even, dit voor het behoud van eigen leven moeten we hier wel mee stoppen. Ik zou kunnen zeggen, de hele stad was in rep en roer. Waarzeggerij was big business. Ze brengen de boeken bijeen, een deel van de boeken. Het staat niet alle boeken, maar een deel van de boeken. En de waarde was 50.000 zilverstukken. Well, dat is ongeveer wat 100 gezinnen voor 500 dagen onderhoud kan leveren. Dat is redelijk wat. Een zilverstuk per dag konden ze van leven. 500 gezinnen. 100 gezinnen konden er 500 dagen van leven. En wat we hier eigenlijk zien, en dat is het punt wat ik ook wil maken, is dit was een plaats waar de duisternis aan de oppervlak lag. Dit was niet verborgen, dit was niet een plaats van een rustige plaats, een nette plaats, een plaats waar je in alle rust kon zijn. Hier lag het demonische, hier lag het duister, hier lag de duisternis als het ware aan de oppervlak. Dit is ook waarom Paulus heel eenvoudig die woorden in Efeze, en u mag teruggaan naar Efeze, want dan gaan we wat meer heen, maar die in Efeze 6 vers 12 zegt, van we strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Voor de mensen in Efeze was dit, ja, dat klopt. We hebben dit gezien, we hebben er misschien wel business mee gedaan, we hebben zaken gedaan in het duister. We hebben daar misschien wel winst uit gehaald, financieel. Dit was de cultuur waar Paulus zijn brief naar schrijft. Paulus hoefde dus ook niet heel veel informatie te geven aan deze gemeente over wie de vijand was. Hij kon het in algemene termen neerzetten, dat zijn de overheden, de machten en de wereldheersers van de duisternis. Voor de mensen in Efeze die daar in de gemeente zaten, hebben ze gezegd, ah ja, we begrijpen dat, klaar. We kunnen dat invullen, verdere informatie hebben we niet nodig. Als ik daarover na zat te denken, dan denk ik, het duister is voor ons wel eens wat verder weg. Wij zien hier niet die demonische activiteit zoals we daar zien. Niet elke dag, niet zo geconcentreerd. Ik heb geen idee wat er allemaal hierin omgaat, maar ik weet wel dat dat hetzelfde is. Maar als hij hier ook over spreekt, over in dat stuk wat we lazen tegen de verleidingen van Satan, de listige verleidingen van de duivel. Als het mijn verlangen om u mee te nemen, om als het ware onze vijand beter te leren kennen. Zie, Paulus had geen nood om de vijand en het duister in Efeze verder neer te zetten. Ook al heeft hij veel meer geschreven over het duister aan Efeze na die tijd nog, door de brieven van Timotheus. Die zijn ook afgeleverd aan Efeze. En daar spreekt hij ook nog met grote regelmaat over de duivel. En wat hij allemaal doet. En over zijn listige tactiek. En zo leek het mij inderdaad vandaag goed om als het ware stil te staan bij Satan als persoon. En meestal zijn dat geen opbouwende studies, hè. Maar aan de andere kant, het is een noodzakelijke studie om onze vijand te kennen. Het is noodzakelijk om onze vijand te kennen. Dat is onze eerste winst. Ken je vijand. En vandaar dat ik u mee wil nemen naar het punt van Satan is een persoon. En gewoon een eenvoudige beeld te schetsen van wat de Bijbel zegt over hem als persoon. Om het in een Bijbels kader te plaatsen. Satan is een werkelijk persoon. Hij is een reëel persoon. Hij is niet een kracht of een macht of iets wat daar is. Hij is een persoon. En hoe gaan we dat zien? En dat kunt u ook meelezen in uw schema. Hij heeft intellect. Hij heeft een bijzonder intellect. Ik bedoel, denk alleen al aan de verleidingen die hij bij Jezus neerlegde. Hij gebruikte zijn satanische mastermind om de Heer Jezus het vuur aan de schenen te leggen met zijn intellect. Voor 40 dagen verzocht hij de Heer Jezus. Bent u nog in Efeze? Wat staat er dan in hoofdstuk 6 vers 11? En dit is een punt waar ik nog later wat op terugkom. Maar wat staat in 6 vers 11? De listige verleidingen van de duivel. Er is een lastig punt om te vertalen, het woordje verleidingen. Maar het heeft veel meer te maken met een plan. In het Engels wordt dat regelmatig vertaald met schemes. Een ontwerp. Hij heeft een plan. Hij heeft een tactiek. Satan gaat niet roekeloos te werk. Hij gaat niet ondoordacht te werk. Dat is eigenlijk wat hij staat. Hij heeft een plan. Hij heeft een heel helder plan. Hij weet wat hij wil. Hij heeft een listige opzet. Hij heeft een duidelijk voornemen. Satan werkt vanuit zijn intellect. Heeft hij een plan neergelegd waar hij een strategie heeft en hij heeft een einddoel. Dat is belangrijk om te kennen. Als we onze vijand kennen, we zien zijn intellect en we zien zijn doortrapte sluwheid, wetende dat hij een plan heeft. Dat moet ons inderdaad wel op onze hoede brengen. Op onze hoede maken, als het ware. Maar Satan heeft niet alleen intellect, hij heeft ook een wil. Hij heeft een wil. En daarin zien we ook zijn persoon naar voren komen. Hij legt zijn wil op aan ongelovigen. 2 Timotheus 2 vers 26, en u mag daarheen gaan. Ik lees hier de HSV. De HSV heeft het denk ik wat beter vertaald. Soms dan zit je inderdaad wel eens in de Griekse tekst te kijken waar bepaalde woorden naar refereren en hoe je de verband moet leggen. En soms verkiezen vertalingen, sommige vertalingen net een andere, maken een andere keus. En dan krijg je een andere zinsconstructie die mogelijk zijn in de Griekse tekst. Ik denk dat de HSV het goed heeft in dit geval. En dat ik mij hier ook achter kan scharen en zij. En dat gaat over ongelovigen, 2 Timotheus 2, 26. En zij, dat zijn de ongelovigen, weer mogen ontwaken of vrijkomen, ontwarren. Ja? Uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Moet je nagaan. Dit spreekt over een val. Een val, een klapnet waar een vogel in gevangen werd. En de ongelovigen zijn daar ooit eens in gevangen en ze zijn nog steeds gevangen, staat hier. Dat is wat het woord ook neerzet. Ze zijn in een blijvende staat van gevangenschap. En ze worden in bewaring gehouden. Gevangen gehouden door Satan. Om wat? Om zijn wil te doen. Wat een gruwelijk noodlot is dat, is het niet? Zie, hier moeten wij inderdaad het karakter van God, wat we vanochtend mochten horen, dat we niet gaan kijken naar de ongelovigen en zeggen van, zij die de Heer Jezus nog niet kennen als hun persoonlijke verlosser, dat we daar niet in oordeel over zitten en zeggen, wat zijn ze dom of wat zijn ze dwaas of wat, maar met grote compassie. Ze zijn gevangen. Ze zijn verleid. Ze zijn door de list van Satan gevangen gezet. Om zijn wil te doen. Er is geen beklagenswaardige positie. Er is geen moeilijkere positie dan dat. Ze worden van buitenaf gedwongen om zijn wil te doen. Satan legt zijn wil aan hun op. En ze hebben geen mogelijkheid om het te wederstaan. Ze zijn onderworpen naar zijn wil. Maar dan denk je van, is dit nu alleen voor ongelovigen? Nee, dit is zelfs voor gelovigen. In Lucas 22, een voorbeeld wat we misschien ook even heen kunnen gaan. Maar de Heer Jezus aan het eind van zijn aards leven. En dit is waar hij spreekt met Simon. En dan heeft hij zo in anderhalve vers spreekt hij over Petrus. En hij begint daarmee. En de Heere zei het: Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tarwe. Maar dat Satan dit opeist, laat zien dat hij een wil heeft en dat hij die kenbaar maakt. En dat hij dus eigenlijk bij Gods troon komt en zegt van, die wil ik hebben, die wil ik hebben. En ik wil ze alle 12, maar ik begin bij Petrus, want dat is de hoofdleider. Die wil ik hebben. Ziften als tarwe. Stuk slaan, zoals een aar kapot geslagen wordt om het kaf van het koren te scheiden. Zo wil ik hem verpulveren. Dat is wat Satan eigenlijk opgeëist heeft. Uiteenplukken om te ruïneren. Dat is de gedachte die Satan hier heeft. En Jezus vertelt dat. Hij vertelt dit aan Simon, hè? Een van de trouwe 11. Wat lezen we daarna? Vers 32. En de Heer Jezus zeide tot Petrus, doe het maar uit eigen kracht. En het komt wel goed. Dat staat er niet, hè? Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De Heer Jezus moet bidden, moet pleiten als hoge priester bij de Vader om te zeggen, Vader, als dat gebeurt, als u dat heeft voor Petrus, mag zijn geloof dan stand houden. Want daar was Satan op uit, daar was hij op uit bij Job. Was het om niet dat hij u trouw is gebleven? U heeft hem alles gegeven. Oh, zegt de Heer, neem alles maar af en kijk of zijn geloof stand houdt. Ja, zijn gezondheid. Neem zijn gezondheid maar af en zie maar of zijn geloof stand houdt. En hier zien we dat Satan een wil heeft en eigenlijk zelfs de gelovigen onder zijn wil brengen. Maar we zelfs zien in die eindtijd dat de Heer Jezus inderdaad ook zegt, de dagen van de grote verdrukking zijn ingekort, want mogen het ook maar eens mogelijk zijn dat de uitverkorenen verloren zouden gaan. Zouden zwichten voor Satan zijn verleidingen en listen. Zo krachtig is die. Zo'n enorme wilskracht heeft die Satan. Intellect. Wil. Hij heeft ook emoties. Een ander punt van waar we kunnen zien dat Satan een persoon is en een individu. Zijn emoties komen voor uit wie hij is, uit zijn wezen. Ik bedoel, onze emoties komen vaak zichtbaar naar buiten, maar het komt altijd uit ons hart. Emoties komen altijd uit ons hart en krijgen een fysieke expressie. Wel, bij Satan zien we dan een soort gelijk iets, maar we zien niet een fysieke expressie. We horen het. We lezen het. Satan is geest en zijn emoties zijn immaterieel, maar hij heeft duivelse emoties. En dat lezen we bijvoorbeeld in 1 Timotheus hoofdstuk 3, waar de oudsten, de kwalificaties voor een oudste worden neergezet. En wat staat er dan? Het mag geen pasbekeerde zijn. Een pasbekeerde die de positie van en de taak en het ambt van een oudste krijgt. En waarom niet? Omdat hij niet verwaand wordt. Omdat hij niet hoogmoedig wordt, net zoals Satan. En denkt van, oh kijk eens wat ben ik belangrijk, kijk eens wat ben ik mooi, kijk eens wat ben ik slim. En daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Dit was het grote struikelblok waar Satan gestruikeld wordt. Gestruikelde. Jesaja 14, 5 keer staat daar inderdaad over die koning. Een menselijke koning waar eigenlijk de spiegel waar we doorheen kijken en we zien daar Satan achter. De tekst staat er niet bij. Ik geloof dat het 14:12 is, 12, 13 en 14. Ik zal. En ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste in het noorden. Om God gelijk te zijn. Opgeblazen. Weet u dat het woord hier in 1 Timotheus 3 betekent eigenlijk gevuld met rook. Opgeblazen met lucht. Iemand die hoogmoedig is, is gewoon vol van lucht. Ingenomen met positie en status. Dat is wat Satan typeert. Maar we weten ook dat aan het eind in Openbaringen 12:12, als Satan inderdaad halverwege de 7 jaren van grote verdrukking uit de hemel gebannen wordt. En wat lezen we dan? Wee hen die op de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen. En dan lijkt het alsof hij dus vrijwillig gegaan is. Maar hij is daarheen gebannen. Als vers 13 zegt, naar u toe in grote woede. Zie, dat is een expressie van zijn natuur, van zijn persoonlijkheid. Dat hij toornig is. En kan zijn dat hij emoties heeft. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En in 13 staat, op de aarde geworpen. Dat is passief. De Heer bandt hem uit de hemel. En hij heeft een korte tijd. Zijn werkgebied wordt ingedampt, zijn toegang tot de hemel wordt ontzegd. Hij weet dat zijn tijd kort is en hij is toornig en hij gaat als een razende tekeer. Want dit geeft gelijk een beetje inzicht in dat Satan als persoon ook heel beweegbaar is. Heel beweegbaar. En ik heb dat maar even zo genoemd, beweegbaar, maar hij is gewoon heel makkelijk verplaatsbaar. Ik bedoel, we zien dat al hier in Openbaring, dat hij vanuit de hemel op de aarde geworpen wordt. Maar we zien dat ook bij Job, Job hoofdstuk 1. U mag daar even heen gaan, dat zijn van die teksten, want we gaan daarna ook nog even naar Job 38. In het volgende stuk. We zien in het begin van Job. Job wordt daar neergezet als een rechtvaardige man met veel rijkdom en een geweldig gezin en een godsvruchtige man. Een man die pleit voor zijn kinderen om met de Heer te wandelen, die een liefdevolle herder is. Maar in de hemelse gewesten speelt iets af waar hij helemaal geen zicht op heeft. En dan staat er ook inderdaad, het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heer. Dat ook Satan in hun midden kwam. De zonen van God, zoals het hier genoemd worden, waren gewoon de heilige engelen. Die voor de troon van God komen om verantwoording af te leggen voor het werk wat de Heer hun opgedragen had, maar ook om nieuwe taken te ontvangen van de Heer. Maar er staat één bij die er niet in thuis hoort. Satan. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk dat hij daar nog welkom is, dat hij daar mag zijn? Maar God tolereert dat. God heeft dat zo bepaald. Vers 7. En toen zeiden de Heere tegen Satan, waar komt u vandaan? Je ziet wel wie hier de soevereine is. Hè? Satan stelt niet de vraag. Hè? Waar komt u vandaan? En wat zegt Satan? Ik ga niks zeggen. Nee, hij antwoordt wel. Hij antwoordt. En wat zegt hij? En de Satan antwoordde, de Heere zeide, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Moet je nagaan, Satan staat voor de troon van God en hij zegt gewoon heel eenvoudig, wel, ik kom net van mijn rondreis van de aarde, die de NBG zegt, geloof ik, doorkruist heb. Hij kan in de hemel komen en hij kan de aarde doorkruisen. Het kostte hem niet veel moeite om de aarde te doorkruisen. Ik bedoel, als wij de wereld rond willen reizen, dan kost dat een paar uur. Dan kost dat een jetlag. Dat kost voor ons alles. We hebben net de mogelijkheid om een Tesla naar boven te sturen. Hier zien we een persoon die zo ontzettend mobiel is, dat kunnen wij ons niet eens voorstellen. Op het ene moment staat hij in de troonzaal van de hemel, op het andere moment gaat hij over de aarde. Het rondtrekken erover. Op het ene moment is hij voor de troonzaal van de hemel om de gelovigen aan te klagen, wat hij dag en nacht doet, zegt de openbaring. Op het andere moment is hij op aarde om zijn gruwelijke tentakels en zijn plan verder uit te voeren. Dit is ook wat Petrus zegt op een gegeven moment in hoofdstuk, hoofdstuk 5 van 1 Petrus. Dat Satan rondgaat als een brullende leeuw, rondgaat. Hij zit niet stil, hij gaat rond als een brullende leeuw, hij gaat over de aarde. Daar is zijn territorie om zijn verleidingen te laten. Dat zagen we ook toen de Heer Jezus op aarde was en 40 dagen, 40 nachten door de Satan verleid werd. Dat zagen we ook toen Judas inderdaad daar zat en dat Satan in hem ging. Onbegrijpelijk voor ons, hè? Zo mobiel. Zoveel mogelijkheden om zich te verplaatsen en dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hij heeft onnoemelijk veel meer mogelijkheden dan wij ons kunnen voorstellen. Ik wil hier ook een contrast zetten. Hij is niet alomtegenwoordig, hè? Want hij is een persoon. Hij is lokaal in één plaats. Toen hij in de hemel was, was hij niet op aarde. En toen hij op aarde was, was hij niet in de hemel. Zie, God is alomtegenwoordig. Gods wezen is overal, altijd in de volheid van zijn wezen, compleet aanwezig. Niet in gradaties, maar in volheid. Maar Satan heeft wel iets meer dan ons. Maar hij is wel geschapen. En ik heb dat woord er zo even tussen gezet. Hij is geschapen in de zin van hij is een geschapen leider ook. En u bent nog in Job, anders gaan we even naar Job 38 als u dat wil. Misschien wel een belangrijk punt om eens te zien wat de Bijbel ook zegt over de scheppingsorde. Alle engelen lijken heel vroeg, en dat is wel wat ik ook aanneem, dat is wat ik zie, dat ook waar redelijk dogmatisch in kunnen zijn, is dat engelen nagenoeg als eerste geschapen waren in de opeenvolging van schepselen die geschapen werden. We lezen er in de hoofdstuk 1 van Genesis, hoofdstuk 1 en 2 kan ik beter zeggen, lezen we daar niets over, maar wel in Job 38 vers 6 en 7. Natuurlijk het hele stuk als je in vers 5 begint. Moet even... Ik weet dat ik vandaag wat enthousiast ben en wat snel spreek, wat snel ga. Job 38 is dat moment waar Job ter verantwoording geroepen wordt. Ja, langzaamaan in het boek Job werd God ter verantwoording geroepen door Job. En dan komt er die omkeer en God gaat spreken uit een storm. En Job wordt ter verantwoording neergezet en die wordt neergezet zo van, in het Engels is dat zo, brace yourself. Zet jezelf neer, maar zet jezelf schrap, want hier komen mijn vragen aan jou. Waar was jij toen ik ging scheppen? Waar was jij toen? En zo gaat hij hier verder in vers 6. Waar zijn haar pijlers neergezonken? Vertel het mij op. Toen ik de aarde ging schapen. Waar is het fundament? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? De hoeksteen was de meest belangrijke steen van een gebouw. Waar ligt de hoeksteen van de schepping? Vertel mij. En dan in vers 7. Toen de morgensterren samen vrolijk zongen. En al de zonen van God juichten. En u hoort dat ik hier een aanpassing maak in de HSV. Want er staat kinderen van God. Het is namelijk de exactezelfde term die gebruikt wordt in Job hoofdstuk 1 vers 6. Daar wordt het vertaald als zonen van God. En het spreekt hier over de engelen, die je eigenlijk veel beter zonen van God kan noemen. Het gaat over jongens, maar het zou kunnen spreken over kinderen, algemeen. Maar het is een mannelijke term die hier gebruikt wordt. En het gaat over de morgensterren die zingen als God schept. Elke keer als er iets nieuws was, was het hemelse halleluja van de engelen op de achtergrond. Dag 1. En de aarde was woest en ledig. Woehoe! Glorie voor de Heer. De morgensterren en de zonen van God, dat zijn de engelen. Ze zijn schepselen met enorme capaciteiten, veel meer dan ons. Ze bezitten een heerlijkheid die wij niet kennen. Maar Satan was daaronder een geschapen leider. Vinden we eigenlijk aanwijzingen in Judas, hoofdstuk 1. Helemaal aan het eind van uw Bijbel. Judas, net voor Openbaring, dat hele korte boek waar we aartsengel Michaël vinden. En die gaat er een gesprek aan met Satan, een redetwist, een woordenwisseling over het lichaam van Mozes. En dit staat in de context van valse leraren. Maar ik lees even vers 9. Misschien dit even toevoegen. Michael, of Michaël, de aartsengel, was een man met grote leiderschapscapaciteiten. Als we het boek Openbaring lezen, en ik lees even het vers erbij, dan hoeft u niet op te zoeken, Openbaring 12. Toen brak er oorlog uit in de hemel en Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, tegen Satan. Zie, Michaël was een leider onder de leiders van de engelen. Maar dat lezen wij in Judas een heel belangrijk stuk. Michaël, de aartsengel, vers 9 van Judas. Michaël, de aartsengel, echter durfde toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zeide, mogen de Heere u bestraffen. En wat je hier eigenlijk ziet, en dat komt een beetje terug in het vers 8, wat daar ook staat over die valse leraren, die het gezag verwerpen en lasteren wat eer toekomt. Michael, of Michaël, houdt zich dus als het ware aan het feit, hij is heilig, hij lastert Satan niet, maar hij gaat ook niet buiten zijn gezag te werk. Hij houdt zich binnen zijn gezag en hij weet gewoon, dit is mijn gelijke. Dit is een waar ik niet tegenaan kan, dit is een waarvan ik zeg, de Heere zal het allemaal moeten doen, want ik ben gebonden aan mijn positie, aan mijn plaats, aan mijn heerlijkheid. Ik laster jou niet, maar ik kan in mijn gezag ook niks doen. En niks bedoelen, dan bedoel ik eigenlijk dat Michaël hier een gelijke in rang lijkt tegen te komen. Een aanvoerder van een leger, waar hij ook een aanvoerder van is. En dat las ik dus net in Openbaring hoofdstuk 12, en laat ik dat nog even lezen. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak en zijn engelen voerden oorlog. De draak is daar Satan. Allebei zijn ze geschapen leiders. Maar allebei zijn ze geschapen. En Michaël maakt hier zo'n mooie toepassing. Ik laat het aan de Heer over. Want ik ben maar een schepsel. En jij bent ook maar een schepsel. Ik kan tegen jou niets doen als het mij niet gegeven wordt. Mijn rang, mijn positie, mijn heerlijkheid, ik ga niks tegen jou zeggen. Ik laat het over aan de Heer. Een aanvoerder van een hemelse legermacht. Michaël van de heiligen, Satan van zijn duisternis. Matthäus 25, 41 zegt het ook, Satan en zijn engelen. Hij had 1/3 van alle engelen, nam die mee. Hij is daar de geschapen leider van. Maar hij blijft ondergeschikt. Hij blijft ondergeschikt. En dit moeten wij, hier moeten we mee eindigen. Ik bedoel, we kunnen niet eindigen met glorie voor Satan. We moeten eindigen met glorieuze glorie die werkelijk is. En dat is de Heer Jezus Christus, Colossense. Niet dat we daar helemaal mee eindigen, maar Colossense 1 vers 16b en 17. Satan heeft enorme capaciteiten als persoon. En ik hoop dat u vandaag ook gaat zien dat het een persoon is. Het is niet een onpersoonlijke macht. Het ligt niet... Het is een persoon met een plan en een doel met enorme capaciteit. En hij zet alles op alles om zijn doel te bereiken. En iedereen die hem dwarsboomt, die hem belemmert, hij explodeert als het ware in een onstuimige woede. Maar hij is altijd volledig ondergeschikt en afhankelijk van God. Satan is door God geschapen. Laten we gewoon het stuk lezen. En dit is die glorie van onze Heer Jezus Christus. En alle dingen zijn door hem. En dat is de Heer Jezus Christus. Alle dingen zijn door hem. Ah, zegt Paulus, ik ga er een paar opnoemen. Daar komt hij zo op, trouwens. En tot hem. In de HSV staat voor hem. Maar je zou kunnen zeggen tot hem. En alle dingen zijn door hem. Dat is het begin. Laat ik daar even bij zetten. Alle dingen zijn door hem. Dat is het begin. Alle dingen zijn tot hem, dat is het eind. Geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen, en dan komt het, bestaan tezamen door hem. En dit betekent de periode daartussen, de instandhouding. Jezus Christus heeft persoonlijk alles geschapen. Alles geschapen tot hem. Alles zal aan hem onderworpen worden. En dat weten we ook aan het eind, als hij alles weer teruggeeft aan de Vader. De dood ook overwonnen en de dood aan zijn voeten onder zijn voeten geplat getreden. En de Heer Jezus die alles gedaan heeft. Maar ook daartussen. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen in hem. De Heer Jezus is de onderhouder van alles. Je kan het je niet voorstellen dat Jezus Christus, God de Vader en God de Zoon, en hier dan specifiek Jezus Christus, Satan gewoon in stand houdt. Wij zouden onze vijanden lang uitdelgen. Weg. Hou maar op te bestaan. Satan is geen autonoom persoon. Hij heeft geen leven in zichzelf. Hij is in alles afhankelijk van God. En dat vinden we in dit vers. Dat de Heer hem in stand houdt. En als je verder leest dan in Colossense, dan zien we dat ook. Dat alles in stand wordt gehouden door de Heer. Engelen hebben een, wat dat gaat, een duidelijk begin. En ze zijn onsterfelijk gemaakt. Want dat lezen we in Lucas 20, vers 36. En dat ging dan over de mensen na hun opstanding kunnen niet meer sterven, omdat ze gelijk zijn aan engelen. Ze kunnen niet meer sterven. Maar God bepaalt alle mogelijkheden en grenzen en capaciteiten. En het is God die hun die onsterfelijkheid geeft en in stand houdt. Elk moment dat Satan leeft en wat hij doet, zal hij zich ook moeten verantwoorden voor de troon van God. We weten zelf, als we naar Openbaring hoofdstuk 20 gaan, dat hij in de poel des vuurs gegooid wordt door Jezus Christus zelf, om voor eeuwig uitgedelgd, voor eeuwig in de hel te zitten, in de diepste duisternis. Zie, Satan is altijd ondergeschikt aan God, is nooit aan hem gelijk. We zagen dat bij Job. Satan komt voor de troon, God stelt een vraag en hij moet antwoorden. God bepaalde wat hij mocht doen in materiële zin in het leven van Job en zijn gezin. Uiteindelijk bepaalde God, je mag doen met Job, maar dit is de grens. Satan is niets anders dan een pion in het plan van God. Een pion die hij gebruikt voor zijn eer en glorie. Maar die we moeten kennen. En waar we van onder de indruk moeten zijn. En ons moeten bewapenen zodat wij onze vijand kennen. Want als wij onze vijand kennen, dan weten we ook waar onze kracht vandaan komt. En dat is inderdaad bij de Heer Jezus Christus. Zullen we eindigen met Romeinen 8. Vers 38 en 39. Ik weet, er is nog meer te zeggen. Er was nog meer te zeggen over dit punt. Maar ik wil eigenlijk eindigen met wat we al in Colossense zagen. Maar ik wil eindigen met iets heel positiefs. En dit was eigenlijk wat in mijn gedachten zat net. Maar dat zat niet in Colossense, dat zat meer in Romeinen. En als je dit leest met de gedachte waar Paulus hier in Efeze ook over spreekt, over de machten van de duisternis en de strijd in de hemelse gewesten, dan beginnen deze versen die Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 38 bij ons een diepere betekenis te krijgen. Want, zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige en nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heer. We hebben vandaag Satan als persoon gezien. Ik wil nog verder gaan met zijn listige plan en hoe hij dat uitwerkt, zodat wij ook zijn tactiek gaan doorgronden. Maar één ding moeten we wel mee eindigen. In Christus Jezus zijn wij geborgen. En als we dat hier lezen, hoogte en diepte, wat daar ook maar tussen zit, wat er in de hemel gebeurt, wat er op aarde gebeurt, niets kan ons scheiden daarvan. Welke krachten dat ook zijn. En reken maar dat Satan krachtiger is dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Niets kan ons scheiden van de liefde die de Heer Jezus voor ons heeft. Dat kunt u alleen zeggen als u wederom geboren bent. Als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser. Als wij hem kennen. Dat is ook waar Paulus mee begint. Hè? Vind sterkte en kracht in de Heer Jezus Christus. Dat is het enige wat ons kan verlossen van Satan. Dat bidden we toch ook wel eens, verlossen van de boze. Dat is ook zo'n term waar we misschien stil bij gaan staan. Van wat betekent dat nu? Wat bidden we daar? Wat wordt daarmee bedoeld in de praktische zin? En hoe past dat in de tactiek van Satan? Maar als u hem niet kent als uw persoonlijke verlosser. Dit is het moment om uw nood te zien, om te vluchten naar de Heer Jezus Christus. Om uit de valstrik van Satan los te komen en te bevrijden. Er is maar één die u daarvan kan bevrijden. Dat is Jezus Christus. Doe het nu en wacht niet. En als u daar mee flirt, als u met het duister flirt. Ik weet niet wat er in uw leven omgaat. Ik weet niet waar u uitkomt. Breek daarmee. Vlucht naar de Heer, belijd de zonde en doe het duister zo ver mogelijk bij u vandaan. Als we denken dat het niet aan de oppervlakte komt in het algemeen, dat is zo, maar individueel komt het nog regelmatig aan de oppervlakte. En er zijn dingen die hier in Vlaanderen waarvan we weten dat het satanisch is. Hij is ontzettend machtig. Hij is luguber, hij is listig. En hij is erop uit om u en mij niet bij Christus vandaan te halen alleen. Dat gaat hem niet lukken, maar hij kan ons wel stilleggen. Hij kan onze productiviteit en onze efficiëntie en onze bruikbaarheid voor de Heer op het nulniveau brengen. Laten we hem die winst niet geven. Laten we hem die winst niet geven. Want hij is erg listig. En hij heeft meer kennis van ons dan wij van onszelf. We mogen zo eindigen dat we vluchten naar de Heer. Och Heer Jezus, wat hebben wij u nodig als wij zo onze vijand zien? Heer, regelmatig in onze studies kijken we naar onszelf en dan zien wij de diepte van de duisternis van de zonde in ons, Heer, waaruit we verlost zijn, waar de residuen nog zo sterk zijn in ons vlees. Heer, maar als we dan zien wat voor tegenstander wij gekregen hebben in dit leven, die exact weet waar die ons moet laten struikelen, ons moet laten vallen, die weet van de hele mensheid waar onze zwaktes liggen. Hoe wij onbruikbaar voor u kunnen worden, Heer Jezus, als wij u kennen. Heer, het was ook Satan die het woord wat gezaaid werd, wat op de harde grond terechtkwam, wat hij wegpikt, Heer. Uw woord, Heer, vrucht dragen in onze harten. Mogen wij zien wie deze gruwelijke vijand is. Niet die persoon, Heer, dat we hem ontmoeten, maar vanuit uw woord dat wij de vijand kennen. En dat wij zijn listige plannen beter gaan doorgronden. Gewoon ook om praktisch te kunnen leven. Om te weten waar de aanval ligt. En ook om te weten hoe we ons daartegen kunnen bewapenen. Want dat is waar Paulus heen gaat. Heer Jezus, en dat alles vanuit die zekerheid. Dat als wij u toebehoren, dat we inderdaad kunnen zeggen, wel nog hoogte, nog krachten, nog engelen, nog leven, nog dood, nog tegenwoordige of toekomstige dingen, nog alles wat daartussen zit, nog enig ander schepsel, Heer, kan ons scheiden van u. Dank u. Dank u dat we vanuit die positie mogen leven en mogen staan. En leer ons om staande te blijven, Heer. Niet alleen naar onszelf, maar vooral ook, Heer, naar de verlistige verleidingen van Satan. Die zich voordoet als een engel van het licht. Die zich voordoet als, neem dit, het is onschuldig. En als we het genomen hebben, als we het gepakt hebben, als we het toegepast hebben, als we het uitgeleefd hebben, Heer, dan is daar alleen maar ellende achterweg. Heer, behoed ons. En dat alles, Heer, uit genade. In Jezus Christus. Amen.